Het is bijna. Sterker nog, het is eigenlijk in mei natuurlijk meditatie. Ik hoop dat je dat weet. koekeroe.nl/meditatie. Maar we beginnen eigenlijk met Mr. Meditation. Zondag eerder. Koen de Jong ook. En dan op 1 mei gelijk echt top met alle knallers. Van Jan Geurts tot Michael Pilacic. En van Swami tot Marjolein Berendsen. Van Robert Bridgman tot, nou ja, zo kan ik ze alle 20 weer gaan opnoemen. Maar ik wil alleen maar zeggen, als je dit hoort, is het nog geen mei. Maar is het wel al bijna zover. Dus meld je aan. koekeroe.nl/meditatie.
Oké, er is een gevoel van spanning. En als ik dat zeg, dan merk ik dat ik een tinteling in mijn borst voel. Een beetje zo in mijn buik. En als ik heel mijn aandacht richt op dat tintelende gevoel, dan merk ik dat het wel verdampt, eigenlijk. Een beetje, het blijft wel tintelen. Maar er is ook een gevoel, ja, het is een soort positieve tinteling. Het gevoel, ja, een soort gevoel van trots. En als ik me dan realiseer dat ik dat ben, ja. Ja, ik wil niet zeggen dat ik dan nog trotser ben, maar dan word ik wel echt, krijg ik wel een warm gevoel van. Nu jij?
Er is bij mij een gevoel van lichte spanning rond mijn gezicht. Als ik dat zeg, dan merk ik dat ik dat iets in mij het ook spannend vindt. Maar ik sta mezelf toe om dit spannend te mogen vinden. En als ik dat zeg, dan merk ik een soort van nieuwsgierigheid. En daar word ik blij van.
Mag ik een applaus voor dokter Juriaan? Ja. Juriaan Galavazi. Dit is een opdracht, of noem je dat een opdracht? Noem je dit eigenlijk een tool?
Ja, in het boek staat zelfbegeleiding. Ik vind dat eigenlijk, het is niet zozeer een opdracht van, nou, je moet dit doen, want dan wordt je leven beter. Nee, maar het is een manier waarin je jezelf kan begeleiden. En vooral een waardevolle manier van begeleiden op het moment dat het lastig en vervelend wordt.
Nou ja, en jij zegt gelijk de essentie. Dat boek waar je het over hebt overigens heet Van Klacht naar Kans. En ik heb deze, nou ja, deze heen en weer, wat we net deden, zeg maar, meegemaakt in een weekend waar je mij hebt uitgenodigd. Een digitale detox en een paardenretret in één. En jij zegt net al eigenlijk al gelijk de essentie. Als ik toesta dat dit gevoel er is. Want dat is eigenlijk, nou ja, we zijn gelijk, we zijn in 5 minuten klaar met deze podcast. Nee. Want er valt veel te bespreken. Maar dat is wel de essentie, dat je vooral het gevoel er laat zijn.
Ja, vooral bij ongemakkelijke gevoelens wordt er iets in ons wakker wat dat het liefste niet wil voelen.
Ja.
En daar doen we niks verkeerd mee. Zo zijn we geprogrammeerd, dat op het moment dat het lastig en vervelend wordt, wordt er iets in ons wakker wat zo snel mogelijk daar vandaan wil. Maar dat is vooral een mechanisme wat gericht is op leven en dood. En de meeste keuzes die wij, zeker in deze maatschappij, op deze plek op aarde, hebben te maken in ons dagelijks leven, dat gaat niet over leven en dood.
Nee.
Dat gaat over andere dingen.
Dus we moeten dat afleren, want we worden niet opgegeten door een beer.
Nou, ik denk dat het nog steeds wel waardevol dat het er is.
Ja.
Zolang jij maar leiderschap houdt over dat deel en dat die reflex geen leiderschap krijgt over jou. Uiteindelijk ben jij degene die kan kiezen om te zeggen van oké, ik ga mee met deze reflex. Of dat je zegt van, hey, wacht eens heel even, ik vind dit vervelend. En stel nou dat dit gevoel er is voor mij.
Ja.
Dan ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig wat het me dan te vertellen heeft. En ik ga er dan vanuit dat alles in jou iets goeds met je voor heeft. Zelfs de ongemakkelijke, lastige, verdrietige, boze delen, die zijn er voor jou.
Nee, precies. Sterker nog, je kan hem bijna omdraaien. Ik quote jou gewoon. Ik heb een boekje vol aantekeningen van ons zeer, zeer gave weekend. Ja, gaaf is een beetje Nou, en oudbollig woord. Nou, maar,
en dan was het gaaf.
Dat was gaaf, ja. Het is allemaal goed. Ja, zo was,
het gewoon.
Maar ik heb een boekje vol met aantekeningen. En nou, daar ga ik vandaag toch wel af en toe uit quoten. Waaronder ook. Pijn, verdriet en angst is een poort naar vrijheid en geluk.
Ja.
Ja. Nee, maar dat is dus nog meer... Dat is bijna het omgekeerde van... Nou ja, je moet er niet alleen... niet zoveel uit de weg gaan. Je zou het bijna moeten opzoeken. Of in ieder geval moeten omarmen.
Nou, als we verdriet als voorbeeld nemen... op het moment dat je je verdrietig voelt... je wordt vooral verdrietig... omdat er iets geraakt wordt wat je heel erg graag zou willen... of een groot verlangen... wat op wat voor manier dan ook niet gerealiseerd wordt... doordat je niet wordt ontmoet door je partner... doordat je een heel groot plan had... waar een streep doorheen wordt gehaald... doordat je grote dromen had... wat toch door wat voor reden dan ook een andere wending krijgt. Dus als je in staat bent om dat verdriet te voelen... en daarbij te blijven en te kijken van... goh, wat wil het nou eigenlijk vertellen? Dan brengt het je direct in verbinding met je grote verlangen. Nou, als je dat helder hebt... dan komt eigenlijk alleen maar de andere vraag van... oké, wat kan ik nu doen, gegeven de omstandigheden... om, al is het maar een millimeter, dichter bij dit verlangen te komen?
Ja. Maar lukt het jou ook echt? Want jij zegt bijna nou niet... hoi, ik ben verdrietig, zo werkt het natuurlijk niet. Maar wel van, hé, ik ben verdrietig. Maar ja, het is, nou ja, je zegt het net al. Het is zo'n basic reactie om te denken... oh nee, weg ermee.
Ik ben natuurlijk net zo goed en net zo slecht als ieder ander. Maar ik heb wel in de afgelopen jaren geleerd... om op het moment dat ik dat voel... dat de eerste neiging kan zijn om er vandaan te gaan. Mm-hmm. Maar... als er iets is waar ik dankbaar voor ben in de afgelopen 8 jaar... is dat ik steeds sneller ben in staat ben om bij te sturen.
Ja, laten we gewoon even gaan naar voor jou je reis... en hoe jij eigenlijk bij deze wijsheden bent gekomen... en dat dus ook uitdraagt wat, nou ja, zacht gezegd... niet heel gebruikelijk is voor een huisarts.
Nee, en ik denk, zoals bij vele levens is het zo... dat er soms een live event nodig is om wakker geschud te worden. Nou, dat was bij mij niet anders. Nee. Dus ook bij mij werden alle poten onder mijn stoel vandaan gezaagd. Waarbij ik gelukkig vrij snel zag dat de reguliere geneeskunde... me daar op dat vlak niet ging helpen... en dat ik het lijntje met mijn eigen gevoel had herstellen. En dat heeft eigenlijk de aanzet gegeven tot een eindeloze... Ik wou zeggen zoektocht, maar dat is eigenlijk een ontdekkingstocht.
Ja, 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 ja.
Waarin ik niet alleen bereid ben geweest om echt heel diep te gaan... maar echt vanuit een soort nieuwsgierigheid van... goh, wie ben ik nou eigenlijk als ik mezelf in de spiegel aankijk? En daarin heb ik een groot ontzag voor de duistere kant... of voor de schaduwkant van het leven gekregen. Omdat daar gewoon heel veel mooie... lessen en inzichten zijn te vinden.
Ja, dit is precies wat koekeroe is. Hè. Dit is voor mij die ontdekkingsreis, dat is wat het is. Maar laten we even naar het zwarte gebeuren gaan. Het is 2003. Jij hebt een halve marathon achter de rug. En daar waar je het voorheen... Ik weet niet of je fluitend deed, maar je was er goed in. Ging je lichaam tegensputteren?
Ja, 2003, dat is een eind terug. Ja, mijn zoon Sam, die was net geboren... En echt een week daarna of zo stond er een halve marathon op het programma. En bij het inlopen ging mijn hart echt alle kanten op. En apart. Dan denk je eerst nog van, nou, dat ligt aan mijn hartslagmeter.
Dus, geef de apparatuur dus.
Ja, dus, maar goed, bij het inlopen verdween dat. Ik liep die wedstrijd hard en goed ook. Maar dat kwam steeds vaker terug. Dus ook bij trainingen was ik gewoon rondjes aan het lopen. En op een gegeven moment leek het wel alsof ik tegen een denkbeeldige muur aanliep. En geen idee waar dat vandaan kwam. Nou, op dat moment stond ik nog helemaal niet met het bewustzijn wat ik nu heb. Dus voor mij moest het ook gefixt worden. Dus ging ik naar de cardioloog en die hebben me supergoed geholpen. En na 2 ingrepen aan het hart is dat ook verdwenen.
Ja. Even voor het tijdsbeeld in jouw reis. Op dat moment was jij sportarts of zo? Wat was je?
Nee, ik had academie lichamelijke opvoeding gedaan. Ah, ja. En uiteindelijk geneeskunde gaan studeren met het idee om sportarts te worden. Maar ik vond de breedte van het huisartsenvak eigenlijk veel te gaaf om alleen maar sportgeneeskunde te doen. Okay. Dus heb ik mijn huisartsopleiding gedaan en daarnaast altijd in de sport actief geweest. Dus op een gegeven moment had ik en een sportbureautje en een huisartspraktijk.
Ja.
En was ik dus toen al heel erg gericht op voeding en beweging, omdat dat voor mij de sleutel was tot een gezonde geest en een gezond lichaam. En zat ik er toen zo in dat ik iedereen probeerde te overtuigen die aan de andere kant van de tafel zat. Van joh, ga nou gewoon veel bewegen en ga goed eten. Want dat is de key tot geluk. Ja. Daar ben ik geleidelijk aan wel van afgestapt. Het werkt. Maar het werkt maar voor 10% van de mensen die echt bereid zijn om de zweep over zichzelf heen te gooien. En op pushen doorzetten en volhouden hun doelen te bereiken.
Wat jij ook zeker deed, want je bent de sportguy. Dus wat nou opgeven? Triathlons. Eigenlijk heb je 10 jaar lopen struggelen.
Nou, ik denk daarvoor ook al, maar ik heb eindelijk, als ik terugkijk, dan wow, er zijn zoveel signalen geweest waarbij ik eigenlijk had mogen zeggen van, goh, Galavasi, wat mag jij eigenlijk veranderen in jouw leven?
Ja.
Dus daar is veel voor nodig geweest. Totdat ik echt gewoon keihard neergeslagen werd en met een gebroken rug bij skiën, et cetera. Maar ik ging natuurlijk, ik wist als geen ander hoe het was om vol te houden en door te zetten.
Ja, nou ja, krachtig, maar ook niet altijd het beste. Dan zitten we inmiddels in 2012. En dat was denk ik de donkerste periode.
Ja, daar werd echt alles bij mij onder vandaan gezaagd. Dus uit huis gegaan. Mijn werk ging niet meer, werk neergelegd.
Uit huis gegaan bedoel je weg bij je gezin even?
Weg bij het gezin, ja. Nou, waar ga je heen als 38-jarige man? Als je nergens naartoe kan, dan ga je naar je...
Je moeder.
Ja, precies. Ja. Ik bedoel...
Ja, toch?
Ja. Dus die wist toen nog niet dat dat 6 maanden zou gaan duren, maar allah.
Jij zegt specifiek je moeder, niet je vader?
Die waren al uit
elkaar. Die waren uit elkaar, ja, precies, ja.
Dus die heeft me echt super liefdevol opgevangen, waar ik tot op de dag van vandaag dankbaar voor ben. En in dat jaar... ben ik met van alles en alles en iedereen in aanraking gekomen. Dat verschilt van iemand die een helende reis deed tot en met gewoon een psycholoog.
Is dat, want ik moet zeggen, ik ben gewoon nieuwsgierig, dat weet je. Brandon Bass?
Ja, precies die.
Wat is dat? Of wie is dat?
Nou, Brandon Bass, de helende reis, die gaat er... Het is eigenlijk een soort visualisatie en regressie in één. Dat wil zeggen... Je wordt meegenomen in een soort visualisatie waarbij je om een kampvuur zit. En bij dat kampvuur nodig je mensen uit jouw leven met wie je nog weer zo'n gesprek zou willen voeren. En dan kan je dus een gesprek voeren aan de hand van een situatie in het verleden.
Mm-hmm.
En kan je woorden uitspreken die je nog niet eerder hebt gezegd, maar wel eigenlijk had willen vertellen. Nou, en in die visualisatie kan je andere mensen dan ook uitnodigen om hun verhaal te doen. En... daarmee kan je eigenlijk een soort van oude pijn en oude trauma's... kan je daarmee een andere plek geven in je leven... waardoor het meer inzicht geeft, draaglijker wordt... in ieder geval op een manier dat het niet meer jouw leven beheert.
Je herschrijft je eigen geschiedenis een beetje.
In ieder geval de manier hoe je daarnaar kijkt.
Ja, zo bedoel ik. Ja. Wauw. En als het te persoonlijk is, dan moet je dat zeker... of dan moet je het dus juist niet zeggen, maar... Wat waren de inzichten dan op dat moment?
Nou, daar kan ik heel kort over zijn, want ik kon toen nog geen 5 minuten mijn ogen dicht doen.
Nee.
Dus, zij bracht me daar naartoe en het was super waardevol wat ze allemaal zei. Maar ik was alle bodem onder mijn voeten verloren. Dus het was eigenlijk pas zo'n half jaar tot een jaar later, nadat ik dus heel veel andere dingen had gedaan, dat ik dacht van, wat zij toen zei, daarvan vallen nu de puzzelstukjes in elkaar. Sommige dingen hebben tijd nodig.
Ja, nee, absoluut. Maar jij komt er dus achter dat laat ik het maar gewoon even zelfontwikkeling noemen. Dat bij jou op dat moment in ieder geval beter, helender werkte dan welk medicijn dan ook.
Ja, kijk, je kan natuurlijk eindeloos sleutelen aan allerlei symptomen. En je kan zeg maar je huis en de kozijnen en de zolder en alles heel mooi aankleden en in de verf zetten. Maar als het fundament niet klopt, dan is het natuurlijk vechten tegen de bierkaai. Dat gaat niet werken. Dat wil niet zeggen dat pillen per definitie slecht zijn.
Nee.
Maar het is wel waardevol om die andere vragen ook te stellen. Van, goh... klopt het eigenlijk, klopt het leven wat ik leid? En de aannames die ik daarin doe, waar langs ik eventueel gelukkig zou kunnen worden, kloppen die eigenlijk wel? De dingen die ik heb aangeleerd gekregen van mijn ouders, van juffen, van meesters, van vrienden, van vriendinnen, familieleden, van de maatschappij. In hoeverre, ja, dat werkt misschien voor heel veel mensen, maar ja, werkt het eigenlijk wel voor mij?
Mm-hmm. Maar dat is dus zeker voor een huisarts, is dat nogal een inzicht? Dat is, weet je wel, een slager die denkt, nou, misschien is het beter om vegan te zijn, zeg maar.
Beter om?
Om vegan te worden. Vegan. Weet je wel, dat een slager dat inzicht krijgt, dat je echt denkt, maar wat doe ik dan? Dat lijkt me heel, is gek, toch?
Ja, en ik denk dat dat voor die slager op zich nog niet zo'n probleem is. Maar de ellende is natuurlijk dat op het moment dat jij gaat veranderen, dan ga jij daar niet alleen met je eigen oordelen en overtuiging iets van vinden. Maar je omgeving gaat daar ook iets van vinden. En hoe ga je dealen met je omgeving die daar tegengas gaat geven? Ben je dan nog in staat om op de plek te blijven? Of ga je dan toch een beetje zo erdoorheen proberen te manipuleren? Om toch maar verbonden te blijven met je omgeving.
Ja.
En daar gaan we dus kiezen uit angst om verbindingen te verliezen. In plaats van dat we kiezen uit te verlangen.
Ja. Ook omdat wij, weet ik door jou, en dat was voor mij ook een eye-opener, of in ieder geval een veelverklarend iets, wij twee essentiële overlevingsbehoeften hebben. Verbinding, hè, dus aardig gevonden worden. En authenticiteit, wie je echt bent.
Ja, dus voor de helderheid, authenticiteit heeft niks te maken met spiritualiteit. Het wil gewoon zeggen dat jij mag zijn wie jij bent, wat jij denkt, wat je voelt en wat je doet. Dat dat oké is.
Mm-hmm.
En daarnaast hebben we een overlevingsbehoefte om verbonden te zijn. Dus net als ieder ander dier. Op het moment dat hij niet in de kudde kan blijven, maar die wordt verstoten. Dan is de kans groot dat hij het niet redt.
Ja.
Nou, en wat dat betreft zijn we het meest hulpeloze dier op aarde. Want daar waar ieder ander dier na een aantal minuten of misschien uren op eigen benen kan staan, daar doen wij er zeker 1 à 2 jaar over voordat je eigen eerste stapjes kan maken. En nog een keer 7 tot 8 jaar voordat je überhaupt voor jezelf kan zorgen of een ei kan bakken. Dus je hebt een behoefte om verbonden te blijven. Maar wat nou als je... daarnaast heb je dus de behoefte aan authenticiteit. Dat je mag zijn waar jij bent. Maar wat nou op het moment dat je merkt dat als jij heel authentiek bent, dat dat niet heel erg gewaardeerd wordt door je ouders.
Nee, precies.
Of door de juf of de meester.
Dus het is een conflict tussen die twee essentiële overleven. Daar, dat is waar we het over hebben. Dat gebeurde dus bij jou.
En waar kiezen we dan voor?
Ja. En wat heb je gedaan? Want ik bedoel, laten we het beestje iets meer bij de naam noemen. Jouw vader is een zeer gerespecteerd huisarts. Nou ja, daar zit hem natuurlijk de knelling. Denk ik.
Ja, laat ik het zo zeggen. Het was best een uitdaging om met een praktijk met 3000 patiënten die mijn vader natuurlijk op handen droeg. En hij is de belichaming van een huisarts zoals die misschien wel zou horen te zijn. Dus 24/7
in de klassieke zin.
In de klassieke zin van het woord. Maar goed, de tijdsgeest verandert, de mensen veranderen, ik ben veranderd. En ja, ik besloot om dat anders te gaan doen.
Maar hebben we het hier over hoe is dit gegaan? Waren hier avondenlang discussies over? Want je wil toch ook, je wil verbinding maken met je vader en jouw nieuwe authenticiteit?
Nou, er waren eigenlijk niet zozeer echte hele lange discussies. Ik ben daar wel iemand die altijd geneigd is om eigenlijk gewoon zijn eigen pad te gaan. Maar het is wel... Ja, het is pijnlijk op het moment dat je dan door degene die eigenlijk van wie je misschien het meeste steun zou behoeven, dat je dan merkt dat die niet bij machten is om jou daarin te steunen.
Nee.
En ik kon daar in het begin heel, niet eens boos, meer verdrietig over zijn. Want ik kon ook altijd wel zien dat hij wil niks liever dan dat ik me goed voel. Ja, en dat het goed gaat met zijn zoon. Ik bedoel, hoe arrogant zou het zijn dat hij als vader minder van mij zou houden dan ik van mijn kinderen. Dus hij wil niks anders dan dat het goed met mij gaat, maar via zijn eigen inzichten en denkbeelden. En ja, mag er dan een meningsverschil zijn? En daar was eigenlijk geen ruimte voor. Het is natuurlijk een heel proces geweest, maar ik ben wel bereid geweest om dat aan te kijken. En nu zit ik op een plek dat ik hem volledig kan waarderen en respecteren als vader. En dat ik ook gewoon kan zeggen, maar je hebt me ook gekwetst.
Hmm.
En dat is oké.
Ja. Nee, er staat een mooie passage hierover in het boek. En ik moet zeggen, door ons weekendje kwam dat af en toe, kwam jouw vader ter sprake als voorbeeld. Want je bent gewoon wel iemand die ook veel van zichzelf geeft. Wat heel lekker is als ja, wat ben ik, een patiënt of een cliënt, of hoe noem je dat?
Een mens,
een
toch?
Een mens, nee. Ja. Maar goed, in ieder geval als iemand die bij jou mee was op de retraite. Nee, maar dat vond ik oprecht heel top. En jij quote ook Stef Bos. Jij gelooft in God, dus jij gaat naar de hemel. En ik geloof in niks, dus we komen elkaar na de dood nooit meer tegen. Iedereen zal het wel kennen. En dan gaat het ook dus in jouw boek heel erg over die spagaat. Maar wat ik ben gewoon nieuwsgierig. Wat is de huidige status? Zoals je het net schetst?
Ja, ik kan. Nou, hij is vorige week nog, toen wij 2 jaar getrouwd waren, was hij gewoon bij ons.
Ja. Gewoon bij ons. Nee, veel pijn zit daarin dan. Want dat is dus.
Nee, maar gewoon in de beste zin van het woord. Ja. Dus daar zit geen haat op, daar zit geen nijd op. Mijn verlangen op dit moment is steeds, en dat is zoals het is op dit moment, is dat ik een verdiepende relatie heb met mijn vader. Mm-hmm. Op een manier die goed en kloppend voelt voor mij.
Ja.
Dat betekent dat ik nee kan zeggen wanneer ik nee wil zeggen, ook als hij dat lastig vindt.
Maar heeft hij, want we gaan het iets breder trekken, want dit is gewoon een beetje de strijd waarin vele mensen, denk ik, zitten die in de gezondheidszorg aanwezig zijn. Is er al een soort van. Heeft hij al een keer gezegd, ach ja, dat mediteren, ik hoor daar toch de laatste tijd wel meer collega's over. Ik noem maar even iets. Want het is toch aan de hand? Of is dat nu even in mijn bubbel?
Ja, wow. Ik vind dat super lastig. Waarom? Omdat we in een enorm gefilterde maatschappij leven. Dus de mensen met wie ik omga, die hebben allemaal wel iets met mediteren. En wij zijn ook niet voor niks bij elkaar gekomen, omdat we toevallig dezelfde interesses hebben. En als je dan dat in de huidige vorm van de media ontmoet, dan lijkt het net alsof de hele wereld.
Nee, dat
is. Maar op het moment dat ik met andere mensen een discussie voer, of gewoon in gesprek ben met andere artsen of met andere mensen, gewoon naar het dagelijks leven. Wow, dan verbaas ik me wel eens over. Hoe zeg ik dat netjes? Dat het nog maar een heel dun laagje is wat er op die manier naar kijkt. En dat het grootste deel van de mensen toch nog steeds beweegt in de manier van, nou, ik moet het weten. En als ik het weet, dan haal ik een goed cijfer. En als ik een goed cijfer haal, dan haal ik mijn diploma. En dan kan ik misschien wel studeren. En als ik studeer, heb ik een goede plek op de maatschappelijke ladder. En als ik een goede plek op de maatschappelijke ladder heb, dan, nou, misschien krijg ik wel een geschikte partner en misschien wel kinderen en het huis en de auto en de trekhaak en de caravan. Dus de roadmap to succes.
Ja.
En naar mijn idee zijn dat dezelfde mensen die met z'n honderden tegelijkertijd in de file staan. Of met z'n honderden tegelijkertijd op het perron.
Ja.
Rennend voor hun trein uit de angst dat ze hem zullen missen, want anders, anders wat. En als dit dus de roadmap is waar we de laatste decennia in beland zijn, en zoveel mensen zijn niet uitgekomen op de plek waar ze daadwerkelijk zouden willen zijn, volgens mij klopt deze strategie dan niet.
Maar des te mooier zou het zijn als ook jouw vader, zeg maar, nu iemand in de praktijk krijgt en jouw vraag stelt, namelijk, wat denk je dat je lichaam wilde zeggen met deze kwaal?
Ja, en ieder die daartoe bereid is, is winst. En niet zozeer omdat ik nou gelijk wil krijgen of dat het werkt, maar vooral omdat het winst is voor die persoon. Omdat die de relatie tussen hem en hemzelf, tussen haar en haarzelf, naar een mildere en liefdevollere plek brengt. Waarvanuit hij 100% zichzelf kan zijn. En jij bent het grootste cadeau voor de wereld en voor mij op het moment dat jij 100% Giel bent. Fijn als het 80 is, fijn als het 90% is, gaaf als het 95% is. Maar dat is nog steeds geen 100. Dus ik wil liever dat jij 100% jij bent, ook als ik dat lastig vind. Want dat geeft mij ook de ruimte om 100% mij te zijn. Als jij dat lastig vindt.
Maar dan hou ik erover op, want ik vind het ook een soort pijnlijk iets. Maar omdat er gewoon heel veel in zit. Ga je dan nog af en toe de discussie aan met je vader? Of heb je dat losgelaten?
Nou, wat ik zei, een meningsverschil mag er zijn.
Ja, nee, maar ik kan me voorstellen, omdat jij dat gewoon sowieso hebt, en dan voor de gezondheidszorg in het groot. Ik vind je daar een mooie ambassadeur van. schud al die huisartsen door elkaar en zeg, hou eens op
maar,
met het...
Ja, maar daar weet je, de scheidslijn is flinterdun, waarbij, waarbij de verbinding over kan gaan naar gelijk willen krijgen en overtuigen. En come on, weet je, ik heb niet de waarheid. Het is ook niet de waarheid die ik verkondig. Het is iets waar ik in geloof. Degenen die daarop aan willen sluiten, die zijn welkom. En ook de dokters, therapeuten, verpleegkundigen die daar op een andere manier naar kijken, die komen nog steeds vanuit de allerbeste plek.
Sowieso. Nee, ja. Dat het goed bedoeld is, laat ik. Het is goed dat je dat nog even benoemt.
Dus maar, geef het tijd, weet je.
Tuurlijk.
Ook zij handelen vanuit... wel vanuit de wens om de verbinding te behouden.
Maar als je even mag dagdromen, laten we gewoon even heel positief denken. Want misschien is er nog een aantal luisteraars dat denkt... hoezo, wat zou mijn huisarts dan anders kunnen doen? Dan gaan we even naar jou. Nou ja, jij zit nu juist een beetje in die fase... ga ik eigenlijk nog wel huisarts zijn?
Nou, kijk... als we het heel breed trekken. De huisarts is een rol natuurlijk. Het is een functie die je uitoefent.
Ja.
En in Nederland hebben we daar allemaal stickers op geplakt. Hoe wij vinden en hoe het Nederlands huisartsgenootschap vindt. Dat een goede huisarts zou moeten functioneren. In mijn optiek is een huisarts iemand die iemand met gewoon een persoonlijke klacht komt. Dat je daar aandacht aan geeft en dat je dat breder trekt dan alleen maar de pijnlijke knie. Maar ook kijkt van, maar hoe gaat het eigenlijk thuis? Hoe gaat het op je werk? Hoe gaat het met je kinderen? En in wat voor omgeving ben je eigenlijk opgegroeid? En daar is door de huidige protocollen, dat. Ja. En alle regels, is daar eigenlijk geen ruimte meer voor.
Nee.
Wat gek genoeg, dus voorheen, en dan spreken we nog niet zo lang geleden. Ik denk dat in het tijdsbestek waarin mijn vader nog net begon als huisarts, daar was veel meer ruimte voor. En ik denk dat dat huisartsgeneeskundig handelen is. En niet of je bij de diabetes wel voldaan hebt aan welke items je op de bloedlijst wel of niet hebt aangestreept en of je aan alle vinkjes hebt voldaan. Nee, misschien is het wel veel waardevoller om die diabetes te vragen van, hoe gaat het nou eigenlijk met je? En hoe is het nou om iedere dag zo'n dieet te volgen? Word je daar niet verschrikkelijk moe van?
Dus wat ik zei, als we gewoon even mogen dagdromen of jij hebt het voor het zeggen. Dan worden huisarts en coach wat meer ineen geschoven, zeg maar?
Ja, het is mooi dat je dit zegt. Die vraag kreeg ik in het begin vooral. Van, met wie zit ik hier nou eigenlijk te praten? Met de huisarts of met de coach?
Ja, ja.
En dan zei ik van, oké, maar weet dat jij het verschil maakt. Voor mij is er geen verschil.
Nee, exact. Nou ja, daarmee zeg je het al. Ja,
Dan is het dus waardevol, denk ik, dat binnen de huisartsopleiding, maar sowieso binnen de geneeskundige opleiding, dat het net als voor ieder ander heel waardevol is om aan persoonlijke ontwikkeling te doen. Want je weet pas wat er aan de andere kant van de tafel gebeurt op het moment dat je het zelf ook hebt doorgemaakt.
Nou ja, dat heb jij dus zeker doorgemaakt en dat vind ik echt waanzinnig van je. Want je bent gewoon een nieuwsgierige gast. We noemden al eventjes die Brandon Bass healing. Ik weet dat jij Fishing Quest hebt gedaan.
Ja.
Leg even uit wat het is en hoe je het hebt ervaren.
Ja, een Fishing Quest komt eigenlijk uit de Indiaanse cultuur, waarbij een jongeman op het moment dat hij op een kruispunt van zijn leven staat, van jongen naar man, alleen de natuur in wordt gestuurd. En dan komt hij weer als man, komt hij terug. En de kern bestaat er eigenlijk uit dat je 4 dagen... vier nachten alleen op een plek in de natuur bent. Met alleen een matje, een zeiltje en water. En that's it. Dan duurt een nacht best lang, kan ik je vertellen. Maar...
Want het is ook niet, je moet echt daarop blijven. Het is niet de bedoeling dat je als een soort jager in het bos gaat...
Blijft rond die plek. Ja. Zo groot als deze ruimte ongeveer. Okay. En ja, wat doe je die dag? De plek waar ik zat waren heel veel sprinkhanen. Ik wist niet dat er zoveel soorten sprinkhanen waren. Ik wist ook niet dat ze werkelijk alles kapot vreten wat ze me tegenkomen. Maar wat blijft er over als je alleen maar met de natuur en met jezelf bent? Wie kom je dan tegen? Nou, alleen maar
jezelf.
Jij.
Ja.
En alles wat erin voorbij komt. Dus ik vond het echt geweldig. Gewoon echt niks en niemand om je heen. En... zonder eten ook. Wat in het begin dacht ik van, dat wordt misschien een dingetje. Maar dat was het helemaal niet. En enorm helder kom je daar vandaan.
Dus... En wat heeft het jou gegeven in Dit was een beetje in de transitiefase dus, denk ik dan?
Ja, al aan het einde. Twee jaar geleden heb ik het gedaan. Ik zag het eigenlijk als het... als het afsluiten van een periode en het weer opnieuw starten van een nieuwe periode. En ik kreeg op die berg, had ik gewoon heel helder door van... dit is waar ik mezelf aan wil geven. En ik zie het altijd zo dat ik kom meer vanuit een soort dankbaarheid... dat het zeg maar via mij mag komen. Net als dat boek. Natuurlijk staat mijn naam erop. Maar het is niet alleen maar ik die dat geschreven heeft. Simone heeft een onwijs belangrijke bijdrage daaraan geleverd.
Ja, jouw vrouw.
En ik ben toevallig het doorgeefluik. En daar ben ik dankbaar voor.
Ja. Nee, dat is iets wat jij heel hoog... dat is gewoon jouw essentiële waarde. Dankbaar, nederig en compassie voor mezelf, medemens en de natuur.
Ja.
En wij hebben ook wel wat persoonlijke gesprekken gehad. En ook gewoon een beetje over zakelijk dingen en zo. En dat vond ik echt heel mooi dat je ook gewoon vertelde. Dat je klussen waar je echt gewoon geld mee had kunnen verdienen. Toch dacht van nee, maar dit voelt niet aan dit. Dus we schieten het af.
Ja, daar ben ik ook nog steeds wel zoekend in. Maar hoe meer helder ik heb van dit is het pad wat ik wil lopen... Ja, dan kunnen er heel veel verleidingen voorbij komen. Maar als ik dat pad heel helder heb... dan kan ik ook tegen iets wat heel gaaf lijkt gewoon nee zeggen.
Ja. Nog even door met dat vind ik gewoon gaaf. Niet dat dat ook maar weer aan zich een soort verslaving moet zijn. Maar al die dingen met zelfontwikkeling... dat blijft een soort never-ending reis. En zo ga jij iets doen. Ja, ik ben zo benieuwd hoe het gaat zijn. Een dark retreat.
Ja, weet je, nogmaals, ik ben onwijs nieuwsgierig. Dus ik heb met mezelf een soort afspraak... dat ik minimaal één keer per jaar iets doe... wat absoluut buiten mijn comfortzone
is. Oh, dat is wel leuk. Eén keer per jaar doe je gewoon even iets geks. Oké, top.
En dan vooral, ik doe wel meer dingen... maar in ieder geval één ding... wat echt buiten mijn eigen redelijkheid ligt. Waarom? Ja, de oplossing ligt nooit binnen je redelijkheid. Nee. Die ligt er per definitie buiten. Want als het binnen je redelijkheid had gelegen... dan had je de antwoorden al lang gevonden.
Ja, redelijkheid, comfort, dat is een beetje wat je bedoelt, hè?
Ja. Mijn ervaring is inmiddels dat de mooiste inzichten... en de mooiste cadeautjes liggen juist op die plekken... waar je liever niet zou willen zijn. Nou, een week in het donker.
Want dat is het, een week in het donker.
Ja, met mijn aanleg ook tot somberheid en zo. Nou, ik ben wel benieuwd wie ik daar ga tegenkomen.
Ja. Het is letterlijk je donkere kant. Wat heb je nog meer? Want deze dingen wist ik dan toevallig. Maar wat heb je allemaal nog meer gedaan in het verleden... waar je wel of niet een positieve gedachte bij hebt nu?
Ik kan het zo gek niet bedenken.
Je hebt het allemaal wel of dan zelfs...
Ja, het zijn allemaal puzzelstukjes. En eigenlijk daar waar in de geneeskunde, reguliere geneeskunde... vaak eigenlijk een beetje terughoudend wordt gekeken naar shoppen...
Ja.
Ben ik in dit geval echt een groot voorstander van shoppen. Ga zoveel mogelijk doen. Want niks is waar en alles is waardevol.
Ja, heel mooi. Maar heb je soms op het punt gestaan... als er iemand tegenover jou aan tafel zat met een probleem... om te zeggen, weet je, jij zou eens ayahuasca moeten gebruiken? Wat op zich, als mijn huisarts dat zegt, vind ik hem wel echt cool. Maar.
Nou kijk, er zijn... Ook ik heb daar wel mee geëxperimenteerd. Maar het is altijd een persoonlijk advies. Dus ik ga nooit zeggen van nou, jij moet dit doen, want dat is de oplossing. Maar er zijn gewoon verschillende wegen die naar Rome leiden. En net als dat de ene therapeut voor de ene persoon heel goed kan werken... en voor de ander totaal niet. En die kan juist met een ander weer veel beter door de deur. Zo geldt dat met allerlei vormen van therapie. Of dat nou haptotherapie is, of psychologie, of wel of niet een pil. Het blijft maatwerk. En zolang ik mezelf open in de... met open ogen in de spiegel aan kan kijken... en iedere keer weer die grens kan bewaken, ook voor mezelf... van dit is iets voor mij en deze persoon kan ik beter doorsturen naar iemand anders. Ik denk dat dat ook de kundige coach van de minder kundige coach kan onderscheiden... dat je ook weet waar je grenzen liggen.
En dus custom made, dus je nooit kan zeggen, dus geen pillen of dus dat. Dat verschilt per persoon en per situatie.
Ja. Nee, daarom ben ik eigenlijk ook wars van protocollen. Omdat je probeert iedereen in een hokje te stoppen. En natuurlijk, we zijn in heel veel opzichten allemaal verschillend. En in andere opzichten zijn we allemaal heel erg gelijk. Met dezelfde angsten, dezelfde verlangens. Maar iedereen is uniek. Dus,
daar zeg je het al. Maar de gezondheidszorg nu is toch eigenlijk één groot protocol?
Daar wordt wel de... waarom twijfel ik hier nou? Het schijnende in de gezondheidszorg vind ik nog steeds dat het daar komt vanuit de allerbeste plek. Want ze willen op een zo goed mogelijke zorg verlenen, mogelijke manier zorg verlenen. Alleen op een manier waarin ze het willen controleren en zichtbaar inzichtelijk willen krijgen. Maar
en zelf gedekt zijn ook, want dat is natuurlijk, daar komt het vandaan. Verantwoording afleggen.
En dat is binnen de geneeskunde. Ik had toevallig van de week met Simone een gesprek daarover. Dat daar waar binnen de luchtvaartmaatschappij, als daar een vliegtuig neerstort, dan wordt werkelijk iedere piloot wordt bijgeschoold om te kijken van, goh, hoe kan het anders? Dus daar is men bereid om te leren van fouten.
Ja.
En als je binnen de geneeskunde een fout maakt, dan hangt meteen het zwaard van Damocles boven je hoofd. Want iedere gek kan je voor tuchtcollega's leven.
Nee, precies. En hoe sta je er nu in? Hoe zie je je toekomst als dokter Juriaan?
Nou, ik heb nu onwijs veel plezier in wat ik doe. Ik heb echt het gevoel dat ik waarde toevoeg op de manier zoals ik nu mijn vak uitoefen.
Maar ik weet helemaal niet. Doe je nog wel eens een... waar was je nou weer gespecialiseerd in? Moest ik erg om lachen. Ooglidcorrecties en sterilisatie?
Nee, daar ben ik bij gestopt.
Okay.
Iets wat ik trouwens onwijs leuk vond. En wat ligt in de lijn die jij net noemde. Namelijk, ik kan daar... makkelijker dan dat kan je je geld niet verdienen. En toch past het niet meer in de richting die ik nu opga. Dus iedere keuze heeft zijn prijs en ik ben bereid om die prijs te betalen. De acute zorg en zo, die doe ik niet meer. Maar de chronische zorg, de chronische vragen, daarvan is iedereen welkom. Nog steeds. Hmm. En ik heb voor mezelf inmiddels, ben ik vrij van die titel van een huisarts. Ik ben nog steeds huisarts. Ik ben ook binnenkort geregistreerd in het buitenland, maar ik heb het niet meer per se nodig. Nee. Als het er niet meer is, is het ook oké. Okay.
Het is een titel. Maar jij zegt dat nu, en dat kan me best voorstellen, dat dat wel even een ding is. Want je hebt hier wel...
Dat heeft een paar jaar gekost voordat ik kon zeggen van, zonder is het ook oké.
Okay. Nee, precies.
Het grappige is wel dat ik denk 5 jaar geleden al ergens in mijn aantekeningen, soms blader ik zo terug, heb ik al opgeschreven van, zonder huisartstitel kan het ook. Toen was ik er nog niet aan toe om dat te doen. En het geeft zoveel vrijheid. Het zijn juist de dingen waarin we in ons leven al onze zekerheden op hebben opgebouwd, die ons juist beperken in onze vrijheid.
Mm-hmm.
Dus ben je bereid om dat op te geven? Dus de kwaliteit van je leven hangt niet af van de dingen die je allemaal bezit, maar die hangt af van de risico's die je loopt om dingen te verliezen. Dus als je veel dingen hebt waar je bang voor bent om te verliezen, dat zijn de dingen die je klem zetten en die je kwaliteit van leven bepalen.
Nee, dat doet me denken aan een inzicht wat jij me gaf. Of ik de bereidheid had om het verdriet te erkennen en dat als offer te nemen voor iets wat bij mij een ding is, een verdiepende relatie. En dat, ach jongen, dat zit nog onwijs in mijn hoofd. Het is niet gelijk van, oké, je zegt het en het is klaar. Of het is, ach man, ik ben je daar heel dankbaar voor. Sowieso, eventjes laten we even een beetje zoomen op de dingen die je dus wel doet. Dat zijn,
ik wil wel even, want je noemt hier wel een belangrijk stuk.
Okay.
Want
okay.
Je walst er hier over.
Nee. Ik dacht van, ga ik dit echt vertellen? Want het is zo persoonlijk. Maar helemaal goed. Nee, graag.
Maar je noemt iets heel belangrijks, namelijk de bereidheid om het verdriet aan te gaan als dat het offer is wat je moet brengen om volledig in lijn met jezelf te komen. En daarmee hoef je het nog niet eens te doen.
Nee.
Maar de magie zit in het woordje bereidheid. Bereidheid is hetzelfde als dat je een gesloten deur hebt die je open wil doen. En daarvoor heb je hem eerst van het slot af te halen.
Ja.
Op het moment dat jij zegt van, oké, ik ben bereid om dat te doen, ik ben bereid om het verdriet aan te gaan of de pijn, dan is dat hetzelfde als dat je de deur van het slot afhaalt. En vanaf daar ben jij de regisseur die kan bepalen in hoeverre je de deur open doet. De deur hoeft niet in één keer open. Hij kan ook eerst op een kiertje. Sterker nog, hij kan ook weer terug.
Ja, maar misschien waait het wel als een mal aan die andere kant.
Nou, dan ik bedoel nog qua een beetje dicht.
Emoties bedoel ik dan. Om het even
ja, dus in jouw tempo.
Ja.
En in jouw snelheid. Die goed en kloppend is voor jou. Maar met bereidheid, die stap, die maakt het verschil. En daar heb ik altijd groot respect voor. Waarom? Omdat er ook mensen gewoon zijn die zeggen van... wow, maar daartoe ben ik niet bereid.
Nee, ik ga dat niet aan.
En dat is ook goed, dan werken we daarmee.
Ja, ja, ja.
Maar eerst de bereidheid. En die heb je gegeven. En dat is niet vanzelfsprekend. Dus bijzonder en waardevol.
Bedankt, echt goed dat je nog even op inzoomt. Laten anderen het inspireren. Of niet. Wat jij dus nu doet... ik heb één van je retreats mogen doen. Je doet dit ook, of nou, niet dit, maar echt toffe dingen. Met paragliden. Met skiën, doe je dat ook nog?
Ja.
Zeker ondanks het ongeluk wat je dus blijkbaar hebt gehad, vertel je net.
Ja.
Oké.
Ja.
En met paarden, ja. Wat kan ik hierover zeggen? Want ik vind het moeilijk uitleggen. Ik denk dat veel mensen... van tevoren wel kunnen inschatten dat een paard een gevoelig dier is. Ik wist niet dat ze zo gevoelig waren. Maar het is vooral dat een paard dus ontzettend goed voelt hoe jij je voelt. En als je ook maar een lichte twijfel hebt bij jezelf... ja, dan gaat het niet gebeuren. Bij het paard, toch? Leg ik het goed uit? Misschien kan jij het iets mooier...
Paarden, maar het skiën of het paragliden, de natuur op zich... die heeft er natuurlijk scheid aan of jij hun nou wel leuk, lief of aardig vindt of niet.
Precies.
Precies. Die interesseert het echt niks. Dus op het moment dat jij geen leiding neemt, dan doe je het niet. Dan doet het dier of de wind met de paragliden of de sneeuw, die neemt de leiding.
Ja.
Dus het waardevolle van dit soort combinaties vind ik persoonlijk, nogmaals geloof niks van wat ik zeg, maar dat is mijn ervaring... is dat we kunnen natuurlijk nog zoveel lezen, we kunnen nog zoveel leren, we kunnen nog zoveel horen. Maar dat wetenschappelijke leren heeft één groot nadeel. Namelijk dat als je het een hele tijd niet meer gebruikt, dan vergeet je het. Maar een ervaring, die neem je je leven lang mee.
Ja.
Dus als jij hebt leren fietsen en je fietst 20 jaar niet en je krijgt opnieuw die fiets. Ja, misschien in het begin
even
een beetje bang
weer,
maar daarna fiets je weg.
Ja.
En... de combinaties van dit soort weken waarin je werkt aan persoonlijke groei... in combinatie met een ervaring, dat is goud waard.
Ja, precies.
En of je dan doet met paardrijden of met skiën en paragliden wat ik doe... of dat je het met bergbeklimmen doet of misschien wel met kitesurfen... dat maakt niet uit.
Oké, maar het is inderdaad de handeling, de actie... waardoor je het meer voelt en opslaat.
Ja, en vergeet je niet, de manier hoe jij in jouw dagelijkse leven de problemen aanvliegt... dat doe je precies zo op het paard. Maar dat doe je ook als je aan zo'n vleugel hangt.
Ja.
Dus als je heel erg wil controleren. Ja, weet je, dat gaat niet. Je hebt een soort van overgave nodig om ook je lastigheden daarin te ontmoeten. Want er is geen... met de natuur en met dieren is er geen escape.
Nee.
En als je met mensen samen praat... je hebt allerlei mogelijke escapes om te ontstaan.
Dat is het. En ik moet zeggen, lullen, daar ben ik best goed in. Dus dat heb ik ook best vaak... maar serieus. Met mensen die ook het beste met me voor hadden. Maar ja, ik niet dat ik dat moedwillig ging ontwijken. Maar dat je hoort jezelf praten. Je denkt, lult er niet. Maar mensen slikken het en weg is het. Of opgelost.
Ja.
Dus eigenlijk niet.
Ja, en het paard geeft het je gewoon veilig terug. Als jij denkt van, hier even het hoekje een beetje afsnijden. Oh, dat was eigenlijk mijn bedoeling om in de hoek te gaan. Maar goed, doen we het wel zo. Ja, weet je, dat is voor iedereen en voor jezelf zichtbaar.
Ja. En ook heel erg dat als je iets één keer toestaat... of één keer onduidelijk bent geweest over iets... als jij het hebt over zijn hoekje. Hoe moet iemand anders dan snappen dat je de volgende keer anders wil, weet je?
Ja. En om de link met gezondheidszorg te leggen, is het waarom is dat nou waardevol? Nou, op het moment dat jij ziet dat je jezelf op wat voor manieren dan ook steeds loopt te manipuleren, dan betekent het dat je dus op verschillende plekken in jouw leven eigenlijk dingen doet die je liever niet zou willen, maar toch besluit te doen. En dat levert hoe dan ook stress op. Nou, en stress is echt killing voor je lijf. Daar word je letterlijk ziek van.
Ja.
Dus is het superbelangrijk, naar mijn mening nogmaals, dat je de verbinding met jezelf echt voor de volle 100% op poten hebt. Zodat je vanuit die plek niet alleen fysiek, maar ook mentaal gezond bent. En dat je vanuit die plek er echt heel erg goed voor een ander kan zijn.
Maar wat ik een moeilijke vind, ik begin de scheidslijn een beetje te voelen, maar is dat jij terecht zegt, stress is niet goed voor je. Maar, we hebben al eerder geconstateerd, de angst opzoeken is juist heel goed. Hè, dus daar zit wel een soort verschil tussen kort en lange termijn in. Want je moet niet dus denken, oh nee, dit vind ik eng, hier word ik gestrest van, dus is niet goed. Snap je? Dat vind ik, dat is een dunne scheidslijn.
Ja. Ja.
Ja. Ja. Ja.
Nee, wil je de tekst een uitleg bij?
Ja, graag. Als je het iets meer kan verduidelijken dan mijn geratel, ja.
Nee, ik maak een verschil tussen reflex en respons. Dus een reflex is het stuk dat als je je hand uitsteekt naar een vlam, dat je meteen weer terugtrekt. Daar hoef je niet over na te denken, dat gaat gewoon vol automatisch. En hetzelfde doe je ook op het moment dat iemand jou uitscheldt of je uitmaakt voor ik weet niet wat. Dan is het eerste wat je doet is of wegrennen of je gaat vol in aanval. Mm-hmm. Maar daarnaast is er ook zoiets als een respons. En een respons definieer ik dan als een actie die je doet die goed en kloppend is voor jou. Ja, dus die bijdraagt aan de relatie tussen jou en jezelf. Nou, wat heb je daarvoor nodig? Nou, het bekende tot 10 tellen. Maar niet om daarna alsnog. Om even zo de pauze te nemen van, goh, wat wil ik nou daadwerkelijk? Dus als ik wil komen vanuit een plek waarin ik verbonden blijf met de ander, helpt het dan eigenlijk om hier gewoon me gelijk te willen halen of er bovenop te springen of weg te lopen? Of helpt het om te blijven en te benoemen hoe ik me op dat moment voel?
Ja.
En daarvoor heb je dus een soort van tool nodig om te kunnen blijven op die ongemakkelijke plek. Want reken maar dat in zo'n situatie alles in jou dat wil fixen en daar zo snel mogelijk vandaan wil. Dus hoe blijf je daar, zodat je daadwerkelijk een actie kunt doen die bijdraagt aan de relatie tussen jou en jezelf? Nou, dan zijn er verschillende manieren waarop je dat kan trainen. Dus meditatie is er één van, maar wandelen helpt, schilderen, tekenen, schrijven, dansen. Weet je, al die dingen waarin je leert om, yin-yoga is een goede vorm, mm-hmm. om te blijven in het ongemak. Yeah. En te wachten, te durven wachten. We durven niet meer te wachten. En dus we komen op een ijsplitsing uit en het eerste wat we willen is dat we of links of rechts gaan. En dan maken we dus een stap, niet omdat we een stap willen maken, maar we maken een stap omdat we weg willen van een ongemakkelijke plek. En dat maakt echt een onwijs verschil.
Ja. Nou ja, voor de mensen die deze podcast met beeld kijken, die zien nu hele stoere beelden van mij op een paard. Waar ik heel trots op ben, achteraf, als ik die beelden zie. Maar de kracht zat hem juist erin, of de truc, of, nou ja, het is precies wat je net zegt, dat ik me gewoon heel erg moet realiseren, het is oké dat ik dit best wel eng vind, maar het is, ik bedoel, ik vertrouwde ook dat paard, dus ik kon daar op een gegeven moment wel overheen gaan, maar een van de mensen van de manege, die had het gevoel dat ik geen angst had. Ik dacht, nou gast, je moest eens weten. Maar ik liet die angsten gewoon vooral zijn. En daardoor, ik heb godsam in galop gereden, over dingen heen gesprongen.
Ja, met je ogen dicht.
Met mijn ogen dicht. Nou, dan vertrouw je zo'n beest wel heel erg, of de situatie.
Ja. Wij hadden ook geen idee.
Hey, maar het is dus vooral het toelaten van dat ongemakkelijke gevoel. Dat was de hele tijd waarvan ik merkte, oh ja, dat is.
Ja, gaaf dat je dat hebt mogen ervaren.
Ja.
Het is echt rijkdom. Er zijn heel veel mensen die nooit op zo'n plek uitkomen. En het maakt dat je leiderschap krijgt over de persoon die zit op de plek waar jij nu zit.
Het is goed geweest om mezelf vertrouwen, zonder daarin ook weer in te verdrinken of dat groter te maken dan ik zelf zou willen. Want dat, nou ja, daar hebben we het ook over gehad. Dat vind ik toch altijd lastig. Maar ik kijk met liefde ook naar die opnames terug, omdat ik gewoon wel, ik zie precies alles, omdat ik mezelf natuurlijk goed ken. Van, oh ja, eigenlijk was ik hier wel bang, maar ik genoot er ook van en ja, ik liet vooral die angst toe.
Nou, wat heb je daarvoor ingezet?
Ja, mezelf.
Ja, en wat van jezelf?
Wat heb ik van mezelf ingezet? Vertrouwen, denk ik wel.
Vertrouwen en wat nog meer?
Wat heb ik voor mezelf ingezet. Ja, nee, ik zit nu de woorden als respect, maar dat is een beetje hetzelfde als vertrouwen.
Nou, zelfrespect misschien?
Ja, ja.
Okay.
Ja.
Dus vertrouwen, zelfrespect, andere dingen. Vond je het spannend?
Ja.
Heb je het toch gedaan?
Ja.
Wat heb je ingezet? Als je iets doet...
Lef.
Je toch... Ja, lef.
Ja.
Dus vertrouwen, zelfrespect, lef.
Ja.
Wat nog meer?
Nou, ik vind het al een mooi rijtje.
Zeker.
Maar wat heb ik even goed nadenken? Wat heb ik nog meer ingezet? Nou ja, toch ook wel. Ik blijf dat... Ja, ook wel liefde. Niet eens zozeer alleen voor mij, maar voor gewoon... Voor alles.
Ja, liefde. Dus vertrouwen, zelfrespect. Liefde.
Ja.
Lef.
Ja.
Was je nieuwsgierig?
Ja.
Ja. Nou, hoe zou je een man noemen die in staat is om zijn lef te tonen... maar ook zelfrespect en liefde te tonen en vertrouwen te hebben? Nieuwsgierig is. En niet alleen nieuwsgierig, maar ook flexibel genoeg om het daadwerkelijk te doen. Zodat hij in staat is om op een paard, wat hij nog nooit eerder echt zo op die manier gedaan heeft... met ogen dicht over een hindernis heen te springen. Hoe zou je zo'n persoon noemen?
Ja, vind ik wel een goede gast.
Ja, nou.
Ja,
nee. Wie heeft het gedaan?
Nee, ja, echt. Ja, nee, bedankt. Ja.
Dus
ja.
Wie heeft het gedaan?
Ja, ik heb dat gedaan.
Dus wat ben je?
Ja, ja, maar ja, ga ik nou echt zeggen dat ik een goede gast ben?
Nee, maar dit is... Ja, nou, ja. Applaus even.
Ja,
voor
veel, hè. Ja. Ja. Ja, ja, ja.
Maar
ja.
Dit is... dank voor je kwetsbaarheid. Maar dit is hoe we omgaan met onze eigen successen.
Ja.
En daarmee killen we onze eigen zelfliefde.
Ja, true. Ik zit er inderdaad ook weer echt om mij eens in te houden. Maar ja, ja nee, oké. Okay. Je hebt helemaal gelijk.
Ja, en dat is eigenlijk waar ik voor sta. Van,
ja.
Okay, dat is de enige plek waar ik vandaan kom. Om te kijken van, okay, hoe kan ik de verbinding tussen iemand en zichzelf... zodanig naar een ander plan toe brengen... dat hij daadwerkelijk kan gaan doen wat goed en kloppend is voor hem of haar. Zodat die persoon op de best mogelijke manier... zijn kostbaarheid volledig tot expressie kan brengen. Daar wordt de wereld alleen maar beter van.
Ja. Absoluut waar. Ik ga even nog kijken wat ik allemaal voor... Het zijn een beetje random zinnen... die ik dus in het boekje heb opgeschreven. Nou ja, waar jij zal ze wel begrijpen.
Echt de enige die iets snapt wat is.
Nee, maar het zijn mooie... Ja, het voelt nu misschien als tegeltjeswijsheden... maar dit vind ik echt, jongen... Dit vind ik onwijs een goeie. Geef geen aandacht aan de frustratie... maar aan het verlangen.
Punt.
Ja. Het is ook, ik denk dat hij heel erg voor zichzelf spreekt. Nou, deze is ook wel een eye-opener. Die kan je misschien wel ietsjes verduidelijken. Dat je eigenlijk geneigd bent om te denken dat als je alles snel doet, dat je meer tijd hebt.
Ja, dat is natuurlijk de red race waarin we beland zijn de laatste halve eeuw. Waarin we... Ja, het is triest en raar tegelijkertijd. Maar we zijn continu aan het rennen en aan het vliegen... in de hoop dat we ergens weer wat meer rust kunnen vergaren. Dus het bedrijf moet niet kleiner, nee, het moet groter. Want als het groter wordt, dan verdien ik meer... en heb ik zo meteen meer rust, tijd en ruimte voor mijn gezin of voor mijn kinderen. Dus we zijn maar aan het jagen, op zoek naar rust. En dan ben je op een gegeven moment op vakantie en dan heb je rust. En dan zit je op die lichtstoel en dan weet je van gekkigheid niet wat je moet doen. Dus dan ga je maar voetballen of je pak je laptop. En om op zoek te gaan naar misschien wel weer een moment van rust. Dus we zijn een soort kat die zijn eigen staart achterna rent. Terwijl de oplossing, naar mijn idee, is nog steeds... als je een probleem tegenkomt, niet het gaspedaal intrappen. Maar echt vol op de rem... wachten, 10 stappen achteruit, niks doen. En nou, dan ontvouwt het zich van daaruit vanzelf wat de kloppende stap is. En ja, door te vertragen win je tijd.
Dat is hem, hè?
Ja.
Als je vertraagt, heb je meer tijd. Het is een mindfuck, jongen, van heb ik jou daar. Maar het is gewoon zo ontzettend waar.
Ja, en dat was om op de Vision Quest nog even terug te komen. Die laatste nacht had ik afgesproken van... Okay, dat was ook een beetje een soort van opdracht. Van nou, blijf dan de hele nacht wakker. Oké, maar ja, ik was al zo moe. Ik dacht van nou, laat maar. Ik leg gewoon mijn slaapzak neer en ik kijk wel wat er gebeurt. Maar ik kon gewoon niet slapen. En ik zag die sterren zo langs de hemelrand en langs het gebergte zo verdwijnen. En dus ik kon een beetje weten hoe laat het was. Maar ja, toeval wilde dat ik anders lag dan dat ik normaal lag. Dus het was helemaal niet de tijd dat ik dacht dat het was. Dus het was een onwijs gevecht met mezelf. Dat ik dacht van, Jezus, wanneer houdt het nou op? Want ik ben er nou wel een beetje klaar mee. Totdat ik op een gegeven moment dacht van, joh, maar dit heeft echt helemaal geen zin. Want wat je ook doet, het wordt waarschijnlijk, hoop ik, gewoon op een gegeven moment vanzelf wel weer licht. En dat had voor mij ook zo'n inzicht gegeven dat heel vaak willen we per se iets doen. Maar als je niks doet, dan lost het zich ook vanzelf op. Dus ja, leren niks doen. We zijn het niet meer gewend. Nee. Want, er zijn zoveel verleidingen. Als het niet 24/7 voeding is, of je werk, of misschien sociale contacten, dan is er altijd nog wel Netflix of de mobiele telefoon. Dus we gaan scrollend door het leven. Maar echt niks doen. Maar kunnen we niet meer.
Nee, dat was dus een onderdeel ook ervan. Om eventjes je telefoon 3 dagen niet te gebruiken. Ik werd daar van tevoren heel erg onrustig van. Uiteindelijk, ik heb heel veel mensen gemaild met jouw telefoonnummer. Omdat ik echt dacht van, ja, dat ik ook echt wel een waanzin vond. Doordat ik later dacht, ja, hoe sneu. Maar dat je toch denkt, ja, er zal maar wat zijn,
Nou, ik heb heel veel appjes gekregen.
Totaal niet. Want mensen gingen ook daarna vragen, ja, wat hadden we dan moeten zeggen? Ja, ik zeg, ja, weet ik veel, gewoon als er iets leuks gebeurd was. Of weet ik veel, maar dat was dus van tevoren eigenlijk een soort paniek. En achteraf, nou ja, ik de eerlijkheid gebied te zeggen dat je wel al best wel snel er weer in glijdt. Hmm. Maar ik ben er iets meer bewust van dat het toch echt een apparaat is. Dat het een apparaat is eigenlijk vooral, in plaats van mijn leven.
Dat je al niks hoeft in één keer. Al leg je maar één keer eerder weg dan dat je normaal zou doen. Dat is al winst.
Ja. Welke zou ik er nog wel? Ja, ik zou gewoon mijn hele boekje met mensen willen delen. Of mensen kunnen ook vooral jouw boek lezen. Daar staat het allemaal in. Van klacht naar kans. Deze is echt ook wel echt goed, vind ik. Ontsla mensen van de plicht iets van je te vinden.
Ja. We kunnen zo graag willen dat iemand ons respecteert. Of dat iemand eerlijk tegen je is. Wat heel logisch is, als je een liefdevolle relatie hebt of een relatie binnen je werk. Natuurlijk wil je daar erkend, gewaardeerd en geliefd worden. Gewaardeerd worden voor de persoon die je bent. Maar de belangrijke vraag daarnaast is eigenlijk, respecteer jij de ander eigenlijk wel? Voor de volle 100% die hij of zij is. Nou, dan is het antwoord meestal nee. En de laag daaronder is, als jij graag wil dat iemand jou respecteert, respecteer jij jezelf eigenlijk wel voor de volle 100% die jij bent? Of probeer je nog steeds je eigen leegtes daar te vullen met de aandacht en de liefde van iemand anders? Begrijpelijk, maar wel een ongelooflijk kwetsbare plek. Want je hebt, ja, die ander die heeft nooit altijd de mogelijkheid om dat te doen, als die überhaupt al weet waar al jouw gates of leegtes zitten en hoe diep die zijn. Dus wanneer worden we volwassen en wanneer ontsla je de ander van de plicht om jou te erkennen en te waarderen? Op het moment dat je in staat bent om de ander te ontslaan van die plicht, dan geef je jezelf de vrijheid om te mogen zijn wie jij bent. Ja. En je geeft de ander ook de vrijheid om te kunnen zijn wie hij of zij is. En dat op het moment dat iemand je dus niet erkent, niet waardeert, je niet ziet in je beste intentie, dat je dan zegt van, oké, dat is balen, maar dan doe ik het zelf.
Ja. Ik wil het zeggen, je geeft hooguit, maar dat is dus wel positief, jezelf de verplichting om jezelf het belangrijkste te vinden.
Ja, en daar mag je voor kiezen. Dus we hebben één groot goed gekregen wat voor heel veel vrijheid zorgt, maar ook voor heel veel ellende. En dat is de mogelijkheid om te kiezen. De vraag is waar je voor kiest.
Ja.
En je betaalt altijd een prijs. En we zijn dus vaak geneigd om een keuze te maken die het beste is. Een keuze te maken die het meeste oplevert. Maar op lastige plekken in ons leven is het super waardevol om het 180 graden om te draaien en te kijken van, welke prijs ben ik eigenlijk bereid om te betalen?
Ja, wat levert het me op? Wat kost het me?
Ja, vooral wat kost het me? Want je komt niet ongeschonden uit de strijd die het leven heet.
Nee.
Ja, dus je loopt hoe dan ook littekens op. En de vraag is welke littekens je wel en welke je niet op wil lopen.
En, ik ken het antwoord, maar ik stel toch de vraag... moet je dan kiezen met je hoofd of met je hart?
Ja. Nou, Giel, eens kijken of je het opgelet.
Nee, nou...
Wil je gewoon... dat ik het vertel?
Nee, het antwoord is gewoon lekker te zeggen... zo'n flauw dat je erin trapt. Namelijk alle twee, gewoon met je hoofd en je hart.
Ja. En dus je... Als je volledig in lijn met jezelf wil zijn... en je respecteert daarin ieder stuk van jou... op het moment dat je zoiets hebt van... ja, maar je moet toch een weloverwogen beslissing nemen... denk er nou nog even over na... dan wijs je eigenlijk het hart af als deel van jezelf. Op het moment dat je zegt van... nee, dat moet je niet doen. Het is veel beter om vanuit je hart een keuze te maken. Luister naar je gevoel. Ja, dan doe je net alsof dat hoofd helemaal niet oké is. Maar het is allebei waardevol. Dus nodig ze allebei uit... Leg je hoofd op tafel. Nou, niet letterlijk jou. Maar nodig je hoofd uit met al zijn of haar gedachtes van... goh, hoe kijkt mijn hoofd hier eigenlijk naar? En daarnaast het gevoel van... goh, hoe kijkt mijn gevoel daarnaar? En dan misschien ook nog wel al die opmerkingen... van je vader of je moeder in je achterhoofd... Mm-hmm. En al die mensen die er ook van iets van vinden. En dan kijken of je tot een gedeelde mening kan komen. En de ene keer is dat het hoofd. En de andere keer is dat meer misschien het hart. Maar jouw denken heeft ook iets moois.
Ja, dat vind ik heel mooi dat je dat zegt. Want er is, weet je wel, in mijn reis op een gegeven moment... en ik weet ook dat hij het niet zo bedoelt hoor... maar met Eckhart Tolle in het achterhoofd... bijna een soort gevoel geweest van dat het hoofd of het ego er niet mag zijn. En nogmaals, dat is zeker niet wat hij zegt. Maar dat voelde dan eventjes bij me zo. Terwijl dat moet je niet eens willen. Dat moet je zeker niet willen.
Nee, en ik heb dat ook heel lang gedacht.
Leuk.
En dat van, oké, ik moet meer in mijn gevoel... en ik moet keuzes vanuit mijn gevoel maken. Maar dat denken is echt super waardevol... totdat je het klakkeloos voor waar aan gaat nemen. Dat is echt risicovol.
Ja.
Maar datzelfde geldt voor de gevoelens. Want hoe betrouwbaar is jouw gevoel? Als het grootste deel van jouw gevoelens voortkomen uit hoe je kijkt naar iets... Ja, als je ergens op een positieve manier naar kijkt, gaat het ook positief voelen. En op het moment dat je op een negatieve manier ergens naar kijkt, gaat het negatief voelen. Ja, hoe betrouwbaar zijn jouw gevoelens dan nog?
Dus het is ook daarin balanceren. Tussen hoofd en hart en buik en alles wat er een beetje tussen zit.
Ja, nogmaals, niks is waar en alles is waardevol.
Ja. Ik noemde net Eckhart Tolle. Ik denk gelijk, oh ja, die vraag moet ik zeker niet vergeten. Ik heb jou gevraagd om 3 boeken te noemen die... op welke wijze dan ook van belang zijn geweest.
En ja.
Waar je,
Ja, dat is een heel rijtje, maar ik heb er even over nagedacht. Wat ik echt een gaaf boek vind, is Het Boek van Vreugde. Dat is een interview tussen de Dalai Lama en Desmond Tutu. En als je nou niks met bewustwording hebt, maar je moet toch 1 boek lezen... dan vind ik dat toch echt wel... daar komt eigenlijk alles naar voren.
In dat gesprek zitten heel veel dingen.
Ze hebben 8 pijlers van vreugde... En die 8 pijlers, als je die langs jouw eigen leven legt... dan absoluut dat er iets gaat veranderen.
Oké, dan.
Dus absolute aanrader.
Nog niet eerder gehoord, dus ik kan niet wachten om te lezen.
Ja. Ander boek, Intimiteit, van Paul Verhagen.
Ja.
Gaaf boek, wat gaat over de intimiteit met onszelf. Waarbij hij eigenlijk uitlegt dat we een half eeuw geleden... eigenlijk niet mochten genieten vanuit allerlei geloofsovertuigingen... en nu in een periode terecht zijn gekomen... waarin we eigenlijk verplicht zijn om wel te genieten. Sterker nog, als je niet kan genieten... dan heb je het verschrikkelijk verkeerd gedaan. Dan heb je niet genoeg gemediteerd, niet genoeg gevisualiseerd... en te weinig affirmaties gedaan. Kortom, het is je eigen schuld. Terwijl het daar dus heel erg voorbij gaat aan het feit... dat we onderdeel zijn van een sociaal en biologisch en maatschappelijk netwerk. Dus dat er zoveel invloeden zijn en dat je dus ook... somber en ellendig mag voelen.
Mm-hmm.
En dat je daar niet per se schuldig bent.
Nee. Nou, jij hebt de luisteraars, de vaste luisteraars van Koekeroe weten inmiddels dat tantra bij mij een terugkerend thema is, laat ik het zo maar zeggen. En ook iets wat me dus heel erg bezighoudt. En dat kwam ook niet zozeer, dit woord is geloof ik niet eens gevallen tijdens het weekend, maar wel dat jij tegen me zei, intimiteit, dat is nou, hè, als het gaat over relaties, waar ik dan heel erg mee zit, hoe... ik ben hem al gaan lezen. Nou jongen, nog onwijs bedankt. Omdat daar dus ook... Nou, dat was voor mij heel erg dat ik denk... hij benoemt daar op een gegeven moment... Nou, ik quote daar weer een van de Franse filosoof... dat wij dus met z'n allen aan het zoeken zijn naar opwinding en rust.
Ja.
En dat is natuurlijk een probleem.
Welke van de twee?
Nou, de combinatie. We zoeken het alle twee. Sterker nog, het gekke zorgt er dus voor dat we die rust dan gaan vinden of denken te vinden door heel druk te gaan doen.
Nou, hij maakt het nog inzichtelijker door te zeggen van eigenlijk is ieder genot ontstaat bij de gratie van het feit dat er een moment daarna je komt waarin het weg is.
Dus, de ontlading.
Ja, en dat denk maar aan toen je vroeger klein was en naar Sinterklaas 5 december toeleefde. Het er naartoe leven was super gaaf en dan opeens daarna een soort anticlimax.
Ja.
En nou, hetzelfde is ook bij seks. Dat gaat ook naar een hoogtepunt en dan daarna even niks. En dat maakt dat je enorm kan genieten. Maar in deze maatschappij is er geen plafond meer.
Nee.
Dus het aantal likes is onbegrensd. De hoeveelheid cijfers op je bankrekening is onbegrensd.
Ja.
Dus er is geen moment meer waarbij we zeggen van oké, en nu is het genoeg. En dat ontneemt ons dus de kans om te kunnen genieten. Want er moet een moment zijn waarop er even niks is.
Ja. Nee, precies. Want eigenlijk zijn de momenten, eigenlijk ben je van genieten vaak dus niet bewust. Je bent er vast van bewust als het is opgehouden.
Ja, en we kunnen hier echt weken over praten. Maar zoals alles in het leven hangt het natuurlijk vast van aan elkaar vast van dualiteiten.
Ja.
Dus je weet alleen maar hoe het is om heel erg blij te zijn, als je ook weet hoe het is om heel erg verdrietig te zijn. Je weet alleen maar hoe het is om een diep vertrouwen te voelen, als je ook weet hoe het is om knetter onzeker te zijn. En meestal willen we alleen maar de positieve, lichte, blije, vrolijke delen.
Ja.
En willen we dat lastige stuk willen we niet voelen. En ja, dat is geen balans. Balans is dat het er alle twee is.
Licht en donker, ja.
Ben je dan ook bereid om met de donkere kant in aanraking te komen?
Even voordat we naar het derde boek gaan, maar dan hebben we dat onderwerp gehad. Heb jij zelf ervaringen met tantra? Of doe je daar iets mee?
Ja, ik heb toevallig met tantra met Simone gedaan. Ik heb niet zozeer de behoefte om naar tantra in een grote groep of zo te doen. Bovendien heb je heel veel verschillende vormen van tantra.
Ja.
Ik denk dat het met elkaar lichamelijk in contact komen en op een andere manier communiceren dan alleen maar met het hoofd en woorden, dat het super waardevol is.
Wat een mooie definitie is van als je dat al zou willen geven van tantra. Ja, mooi. En wat is het derde boek?
Het derde boek? Ja, dat is Skin in the Game. En dat is van Taleb, Nassim Taleb. Antifragiel is ook van hem.
Ja.
Maar Skin in the Game vond ik ook wel een mooi boek. Wow, een lastig boek is dat. Ik kon echt 10, 15 pagina's en dan moest ik het echt weer wegleggen.
Ja, gewoon even.
Het duurde even.
Verwerken, ja, oké.
Maar hij gaat ervan uit dat gelijkheid ontstaat op het moment dat beide partijen een risico lopen. En dat ook de evolutie vooral bestaat bij het risico van uitsterven. En dat de ontwikkeling en de vooruitgang in de maatschappij vooral komt doordat er een kleine groep is geweest, iedere keer weer, die bereid is om zijn nek uit te steken en een risico te lopen. Als we in de geschiedenis continu de grote grijze massa hadden gevolgd, dan waren we nu nog steeds in de tijd van de middeleeuwen. En dat vrijheid, je creëert vrijheid door durven risico's te nemen. Ja, dus durf je, plat gezegd, durf je op je bek te gaan. Durf je, als je je verlangen wil realiseren, ben je bereid om daar een prijs voor te betalen. En dat is eigenlijk waar het boek over gaat. En het is een wiskundige, dus hij legt dat uit met allerlei verklaringen. Echt een lastig boek, maar tegelijkertijd ook super helder en waardevol.
Het doet me heel erg denken aan iets, en dat voert te veel door, maar de realiteit van onzekerheid.
Ja?
Nee, ja, ik zal het toch even uitleggen, maar dit is weer een random note uit het boekje van Ons Intense Weekend. Dat je zeg maar kan leven in een illusie van zekerheid. Ik heb er een uitroepteken bij gezet. Rennen. En een heel vast doel. Versus de realiteit van onzekerheid? Met een vraagteken, waarbij je niet een doel hebt, maar een richting.
Ja, en... dus we hangen heel vaak onze zekerheden op aan... Nou, bijvoorbeeld, ik heb een vaste baan. Dus als ik een vaste baan heb, heb ik inkomen. Als ik inkomen heb, dan kan ik mijn hypotheek voldoen. Als ik mijn hypotheek voldoen en we hebben een fijne woonplek... Dan hebben we het als gezin gezellig. Kan ik goed voor mijn kinderen zorgen. Hebben we het fijn met elkaar en ben ik gelukkig. Oké? Okay? Ja, komt het wel eens voor dat iemand na 30 jaar hard werken... bij een en dezelfde werkgever op maandag op het bureau komt... en te horen krijgt dat hij niet meer terug hoeft te komen? Het gebeurt. Dus dat is een illusie van zekerheid.
Ja.
En die komt op dezelfde plek uit als de realiteit van onzekerheid. Namelijk onzekerheid. En dan is dus de vraag van, ja, oké, hoe wil je leven? Wil je leven in een realiteit waarmee je gewoon dealt... en daar praktisch ook invloed op kan uitoefenen? Of wil je leven in een illusie en eigenlijk dus in een of ander theaterstuk... waarin je jezelf iedere dag verhaaltjes vertelt die eigenlijk niet waar zijn?
Ja. Ja, dat is. Dat zeg je eventjes snel in de notendop. Laat ik nog één ding wel. Dat zou ik de luisteraars wel mee willen geven. Omdat ik denk, tenminste als ik het jou weer zeg, dat heel veel mensen er een wijze spirit van krijgen. En denken: oh ja, precies. Ik ga mijn leven aanpakken. En dan komen de escapes. Wil je ze erbij pakken uit je boekje? Want ik heb er een ding in gezet. Of weet je, zegt uit je hoofd?
Nee, soms vergeet ik er wel eens eentje, maar ik weet het uit mijn hoofd.
De 8 escapes.
Ja, 9 zijn het er inmiddels.
Oh, het zijn er 9 inmiddels, okay. Ja. Ja, precies, oké.
Okay. Maar wat wil je dat ik doe? Dat ik je vertel? Of,
ja, want het is gewoon, dit is gewoon... Ja, als dit helemaal in je hoofd zet...
Gaat je leven veranderen?
Ja.
Ja, absoluut. Nou, dan komen ze, oké. Goed, de eerste escape, we gebruiken hem allemaal en dat is ja maar. Dus iemand vertelt jou iets, geeft je een nieuw inzicht en jij zegt van ja maar. Oké, daarmee zeg je eigenlijk van ja, ik heb je gehoord, maar ik doe het toch op mijn manier. En daarmee blijf je staan op de plek waar je staat en neem je plaats in de wachtkamer van je eigen leven. En dat is de ja maar. Daarnaast moeten... En die staat niet in het rijtje volgens mij. Maar moeten... we kunnen heel vaak zeggen van... ja, ik moet mijn werk nog even afmaken. Of ik moet dit mailtje nog even sturen. Of ik moet de was nog even opruimen. En daarmee zeg je eigenlijk alsof een grotere macht voor jou bepaalt... wat je wel of niet moet doen.
Ja.
Maar dat is niet zo. Je kiest ervoor. Je kiest ervoor om dat mailtje nog te sturen. Je kiest ervoor om... eerst je kinderen nog aandacht te geven. Je kiest ervoor om die was nog even te doen. En op het moment dat jij zegt van oké, ik kies ervoor om dit te doen... creëer je dus ook de ruimte om te zeggen van nou, ik kies ervoor om het niet te doen. En dan sta jij meteen weer aan het roer. En dus ook aan het roer van jouw eigen leven. Een andere escape is gevoel. Dus op het moment dat iets lastig wordt, dan gaan we ons gevoel inzetten... Dat je zegt van ja, ik had gisteren eigenlijk wel tegen mijn baas willen vertellen dat. Maar het moment voelde niet goed. Dat is natuurlijk bullshit. Je hebt gewoon het moment niet gecreëerd. Klaar. En het broertje daarvan is schuldgevoel. En schuldgevoel is de ideale escape. Want daarmee doe je net als vroeger wanneer je je zonde vertelde aan de dominee. Dan kan je op je rug slaan. En als je je rug hebt, op je rug hebt geslagen en je hebt boete gedaan... dan heb je je straatje schoongeveegd en kan je het gewoon opnieuw herhalen. Het heeft nog een andere laag schuldgevoel... want het leidt enorm de aandacht af over de beslissing die je hebt genomen. Dus als je een reëel voorbeeld, gewoon vanuit mijn eigen leven... waarbij ik niet naar een hardloopwedstrijd van mijn zoon ben gegaan... en dat ik achteraf zei van joh, omdat hij dat niet leuk vond... En dan zeg ik van wow, daar voel ik me schuldig over. Dan gaat opeens de aandacht gaat dus weg van de beslissing die ik heb genomen... naar mijn schuldgevoel. In plaats van dat ik zeg van joh, ik heb daar gekozen voor iets anders. Ik heb andere prioriteiten genomen. En ik zie nu in dat ik misschien een verkeerde keuze heb gemaakt. En de volgende keer zal ik daar op een andere manier naar kijken. Schuldgevoel. Dan hebben we nog soms... soms is het natuurlijk een prachtige escape, want je wil altijd op tijd komen. En kijk dan toch, soms doe ik het ook. En super gaaf dat je het soms doet. En proberen is de andere escape, is daar weer een zusje van. En dat we zeggen van, ja, maar ik heb het toch geprobeerd. En Nou, een voorbeeld wat vaak voorbij kan komen is dat je misschien in je app contact met iemand zegt: ik probeer je morgen te bellen. En daarmee creëer je eigenlijk al de ruimte en de mogelijkheid dat je het gewoon niet gaat doen. En in plaats van dat je zegt: ik bel je morgen. En dat het 24 uur later is en dat je tot de conclusie komt dat je niet gebeld hebt. En dat je tegen die persoon zegt van: joh, ik heb je niet gebeld, bent vergeten, of er waren andere prioriteiten, maar morgen bel ik je opnieuw. En dat je het misschien weer niet doet. Maar dat je gewoon gaat staan voor je eigen acties. En meer, het grootste deel wat niet werkt in ons leven komt doordat we ons niet aan onze eigen afspraken houden. Dus soms en proberen. En natuurlijk is het gaaf dat je het soms doet. En ook dat je het soms probeert. Dat is dubbel goed. Maar de praktische uitkomst daarvan is dat het op sommige momenten gewoon niet gebeurt. En daar betaal je een prijs voor. Wat hebben we dan nog meer? Als dan. De als dan valkuil. Als mijn kinderen later groot zijn, dan ga ik wel voor mezelf zorgen. Als ik mijn werk af heb, dan ga ik wel een boek lezen. Als het mooi weer wordt, dan ga ik wel een keertje buiten sporten. Ja, dus je maakt het continu afhankelijk van iets wat eventueel zou kunnen gaan gebeuren. Misschien ooit een keer in de toekomst. En ja, opnieuw neem je plaats in de wachtkamer van je eigen leven.
Nog eentje.
Nog eentje.
Het is een leuk spel. Dit welk heb je nog niet gehad.
Nou, eentje die daar volgens mij niet in staat, dacht ik. Moeten staat er volgens mij wel in. Ja. Een andere is de waarom-vraag.
Oh nee, die staat er.
Nee, de waarom-vraag lijkt een beetje op als dan. Maar we kunnen ons eindeloos verliezen in de waarom-vraag om te willen snappen waarom we doen wat we doen. Dus we gaan eindeloos proberen te graven om te kijken van: oké, waarom doe ik dit nou? Waarom doe ik dit nou? En dat is super waardevol. Waarom? Want zolang je het antwoord nog niet weet, kan je blijven doen wat je doet. Ja. Want als je het antwoord ooit misschien een keer hebt, dan wordt je leven heel erg anders. Dus je hebt er baat bij om het antwoord op de waarom-vraag niet te vinden. Ik wil niet zeggen dat de waarom-vraag niet waardevol is. Super waardevol om daar inzicht in te krijgen. Maar je hebt het antwoord op de waarom-vraag niet nodig.
Nee.
Om te kunnen gaan veranderen. Nou, mag jij mij helpen? Welke had ik nog?
Even kijken of ik dit cryptisch kan doen. Nee, maar het is echt eentje die veel mensen gebruiken.
Wat iets niet is.
Ja.
Ja.
Oh, je weet het al gelijk.
Ja, ja. Dat ik op jou moet gaan wachten.
Ja.
Wat iets niet is. We zijn heel erg gewend om op het moment dat het lastig wordt te gaan vertellen wat het niet is. Dus hoe is je relatie? Ja, daarin ben ik niet zo gelukkig. Of hoe is het op je werk? Ja, ik heb het daar niet zo naar mijn zin. Of hoe was het feestje? Ja, dat was eigenlijk niet zo leuk. En wat is de winst daarvan? Dat je niet hoeft te vertellen wat het wel is. Want op het moment dat jij gaat zeggen: ja, ik voel me in mijn relatie, in plaats van dat je zegt: mijn relatie, daarin voel ik me niet zo fijn. Nee, wat is het dan wel? Ja, ik voel me daarin eenzaam. Of je voelt je niet zo op je plek op je werk. Ja, wat voel je dan wel? Ja, ik voel me daar verloren. Of ik voel me niet gezien door mijn vader. Ja, wat voel je dan wel? Ik voel me daar afgewezen. Nou, wat voelt heftiger? Voelt niet gezien of afgewezen?
Ja, duidelijk afgewezen.
Afgewezen. En daarom kies je voor niet gezien. En waarom is het dan waardevol om te vertellen wat het wel is? Nou, op het moment dat je vertelt wat het wel is, dan voel je ook de pijn en ben je ook eerder bereid om daadwerkelijk in verandering te komen. Dus grote alarmbellen bij jezelf als je een onwoord of een woord gebruikt met iets wat het niet is.
Ja.
En ook grote alarmbellen als je het bij iemand anders hoort, want die is op dat moment iets aan het ontwijken.
De 8 escapes. Lees ze gewoon niet terug in Van Klacht naar Kans, of luister dit heel erg vaak en schrijf het op, want ze zijn echt goud. Hoe kijk je aan? We kunnen echt uren doorpraten, Juriaan. En ik denk dat we dat ook zeker nog eens een keer moeten doen, want dit is wat mij betreft zeker niet de laatste keer. Maar voordat het wel te laat is, hoe kijk je aan tegen de dood?
Tegen de dood?
Ja, dit was een hele...
Nou, om het even gezellig af te sluiten. Nou, ik ben daar... Toevallig ben ik de laatste tijd daar wat meer mee... Ja, het komt zo op mijn pad over tijd. En dat we hebben tijd en ook weer niet. En onlangs kreeg ik een berichtje van iemand die ik niet zo vaak had gezien, maar mijn leeftijd, 2 jaar ouder, die opeens zomaar uit het leven was genomen door een ziekte. En ook iemand die coach en begeleid met een eigenlijk gewoon een dodelijke aandoening. Die gaat binnen nu en afzienbare tijd dood. Ik kijk ernaar alsof het... het is een onderdeel van het leven. Het hoort erbij. En stel nou... Nogmaals, geloof niks van wat ik zeg. Maar stel nou dat de dood eigenlijk gewoon een soort portaal is... naar een plek die misschien wel beter is dan hier. Geen idee. Dan denk ik bij mezelf van... Wow, stel dat dat nou zou zijn... En ik ga door die poort van de dood heen en ik ben daar en het is daar veel fijner. Dan had ik misschien wel gedacht, Jezus, heb ik daar zo lang uitgehangen? Ja, misschien is het wel dus, weet je, come on. Het is ook gewoon, het is een verandering van het concept. En wij hebben de mogelijkheid om daar mee te spelen hoe we dat willen benaderen en hoe we daarnaar willen kijken. En dan heb jij de keuze om te kijken vanuit welk perspectief je dat wil aanvliegen. En wat daadwerkelijk bijdraagt aan de relatie tussen jou en jezelf. En als je dan angst hebt voor de dood... Nou, sta je jezelf maar toe om het angstig te vinden. Zodra je jezelf dat toestaat, ben je weer volledig in lijn met jezelf.
En zijn er nog dingen, en dan dus niet zulke concrete doelen... maar in ieder geval richtingen van dingen die je nog graag zou willen bereiken?
Ik persoonlijk?
Ja.
Het leven is... Dat bedoel ik niet negatief, maar het leven is... Uiteindelijk is het ook gewoon een spel. En de manier hoe je het speelt maakt uit hoe je dat spel gaat beleven. Dus ik hoop gewoon de tijd die mij hier rest zoveel mogelijk te kunnen spelen. En daarin mijn waarde zoveel mogelijk toe te voegen aan de wereld om me heen. En op dit moment is dat... om mensen zoveel mogelijk te bevrijden vanuit hun geautomatiseerde gedachtenpatronen, conditioneringen en lichamen. Zodat ze kunnen doen wat daadwerkelijk goed en kloppend is voor hen. Daar wordt denk ik de wereld beter van. En als ik dat dan ook nog samen kan doen in een diepe verbinding met Simone en de kinderen, dan ben ik een gelukkig mens. Maar terwijl je dit reden zegt of vraagt en de relatie met de dood... Ik sta nu echt, wat absoluut anders is geweest... maar ik sta nu op een plek in mijn leven waarbij ik kan zeggen... van als nu het licht uitgaat, dan ben ik echt super tevreden. Het is een dikke vette team met een griffel.
Nou, dat is toch top.
Ja.
Dat is echt mooi. Dus dat, daar wil ik een applaus voor. Applaus voor Juriaan Calavasi. Ontzettend bedankt voor je eerlijkheid. En bedankt dat je in mijn leven bent gekomen.
Je bent echt een toffe gozer. Maar zoals ik je heb leren kennen in die 3 dagen. Echt om je lachen, je eerlijkheid, je bereidheid, je lef, je durf. Je bent gewoon een gaaf mens.
Ja, wat lief. Vind ik moeilijk te ontvangen. Maar dank u.
Nou, beginnen we gewoon een klein beetje van te blozen als je dat zo zegt. Wat een mooi mens is hij ook, Dr. Juriaan. En zijn boek is nu te winnen, tenzij je dit over heel veel maanden luistert. Dan is er ook wel een andere winactie. Dat is namelijk altijd via dezelfde website. www.koekeroe.nl/win. Dit was deel 1. Er is ook nog een deel 2. Ruim 20 minuten vragen van de Koekeroekies. Zitten goede dingen tussen, dus check dat. En anders graag tot de volgende. Zonnegroet. Hoi. Dankjewel voor het luisteren. Leuk dat je het hele gesprek gecheckt hebt. En ik kom je dan toch nog even binnenvallen om een kleine reminder te doen. Niet pushy, relaxed, in stilte. Nou, niet in stilte, want ik praat. Maar heb je jezelf al aangemeld? Ja. koekeroe.nl/meditatie. Anders kan je dat nu doen. Koekeroe, dat is koekeroe.nl/meditatie. Meditatie met een i, want dat is wat we gaan doen. Van 1 tot 10 mei. En het is helemaal gratis, hè, het live kijken. koekeroe.nl/meditatie.